Gemeente, namens uw kerkenraad de volgende afkondigingen. Vanavond begint de dienst om 19 uur. Dus vanavond om 19 uur. En de collecte is, de eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor het orgelfonds. En de derde bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Denkt u ook nog aan de zending, de evangelisatiekist bij de uitgang. Laten wij deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. In de naam van die God, die trouw houdt en die eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan zingen uit Psalm 79 en daarvan het zesde vers. Het zal gaan over Paulus in de gevangenis en wij zingen dit met het oog op christenen in de gevangenis. Hij hoort naar hen die in gevangenis kwijnen, laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. En wat er verder volgt, Psalm 79, vers 6. Ons ook deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet en zingen wij daarna uit Psalm 119 vers 34. Psalm 119 vers 34 naar de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, en nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknechten, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezing voor deze morgen kunt u vinden in Filippenzen 1, vanaf vers 1 tot en met het einde. De schriftlezing voor deze morgen, de brief van Paulus aan de Filippenzen, het eerste hoofdstuk, vanaf vers 1 tot en met het einde. En dan lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen die in Christus Jezus te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik aan u gedenk, alle tijd in al mijn gebed voor u allen, met blijdschap het gebed doende over uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Vertrouwend in ditzelfde dat Hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus, gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel omdat ik in mijn hart houd dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, aan mijn genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig wordt in erkentenis en alle gevoelen. Opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen. Opdat gij oprecht zijt zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het merendeel van de broederen in de Here door mijn banden vertrouwen gekregen hebbend, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menend aan mijn banden verdrukking toe te brengen, doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in de waarheid verkondigd, en daarin verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging, hulp, bijstand van de geest van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschouwd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk alle tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Maar of te leven in het vlees, hetzelfde mij oorwaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet, want ik word van deze twee gedwongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer ver het beste, maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Aan dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed gezamenlijk strijdend door het geloof van het evangelie, en dat gij in geen ding verschrikt wordt van degenen die tegenstaan, het welk hun wel een bewijs is des verduifs, maar u daar zaligheid, en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, en zelve strijd hebbend, hoedanige gij in mij gezien hebt, en nu in mij hoort. Tot zover de schriftlezing. Gemeente voorbeden is gevraagd voor de heer D. Touw. Hij mag naar verwachting woensdag vanuit de vier ambachten weer naar huis. En voor de zoon van Kees Grinwis, die heeft samen met zijn vriendin een motorongeluk gehad. Ze zijn achterop gereden door een auto. De vriendin van de zoon van Kees Grinwis is overleden. En hij zelf ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis, met een bloeding in de hersenen en een gebroken liggende ruggen waren vol. Zoeken wij het aangezicht van de Heere, de gemeenschappelijk gebed. Eeuwige God, we hebben beleden samen te zijn in uw naam, en dat onze hulp en onze verwachting op u staan. De God die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk van zijn handen. En Heer, dan hebben we zojuist het voorgelezen, de voorbeden, gevraagd voor de zoon van de heer Grinwis, waar hij in kritieke toestand in het ziekenhuis verblijft en zijn vriendin zo op het alleronverwachts overleden is, tijdelijke met het eeuwige heeft moeten verwisselen. Van heren, dan zijn wij hier, mensen van de dag, hoe nabij de dood is, dat wordt weer opgemerkt. Het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Ons leven ligt niet in onze hand en dat worden we gewaar. En Heer, dan bidden wij van u, of u daarvan ons ook steeds weer besef wil geven, dat de dood ieder uur wenkt. Niet om daar over in te zitten allereerst, maar dat we er naartoe zouden kunnen leven, ons huis zouden kunnen bereiden, ja, onszelf, degene die om ons heen staan, dat we kunnen sterven, dat we het weten en beleiden. De dood is niet het einde, maar een doorgang naar het eeuwige leven, voor al degene die de Jezus Christus lief hebben in onverderfelijkheid. Heer, we dragen de zoon aan u op. Zijn vader die in het ziekenhuis niet wijkt van zijn zoon. Heer, wilt u uitkomsten geven? Kon het zijn aan deze zijde van het graf? En anders dat ook hij zou kunnen sterven. Want dan is sterven niet erg voor hem, want dan wordt het eeuwig erven. Al zal er dan wel zo'n lege plaats komen, we kunnen elkaar niet missen. Wat is de dood afschuwelijk? En wat is dan ook de oorzaak van de dood verschrikkelijk? De zonde, het loon op de zonde, is de dood. En heren, wij vinden de zonde misschien wel gewoon, want we doen het allemaal. We vinden het niet zo erg zoals u het vindt. En dat zullen we in het leven nooit zo vinden, maar geef ons toch enig besef wat de zonde is. Want we staan naar de dood te staren. We zien het voor ogen. En dan deinzen we terug. Dat het ook zo met de zonde mocht worden in ons leven. Het mag zijn en meer mag worden. Dat we terugdeinzen van de zonde die Christus zo veel heeft gekost. Waarin Jezus zo heeft geleden aan het kruis. Om dat afschuwelijke van onze zonde, van onze schuld. Heere, dat we het mogen haten en vandaan mogen vluchten. En geef ons dan ook licht over ons leven wat zonde is. Omdat wij in uw wegen mogen gaan. In die heerlijke wegen van u. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen zich aan geen hinderpaal stoten. Heer, bewaar ons ervoor dat wij de weg van de zonde gaan. En dat we door die modder van de ongerechtigheid lopen. Onszelf besmeuren. Onze kinderen. Onze man of onze vrouw. Omdat wij zo graag ons wentelen in het slijk van de ongerechtigheid. Heer, was ons in het bloed van uw zoon, zoals we hier zitten, onder uw woord, in uw gemeenschap, heilig ons, met uw geest, omdat wij met u mogen omgaan deze morgen, ja, ons leven, dat wij mogen zitten onder uw woord, mogen opmerken uw barmhartigheid, dat u ons draagt, onze zonden mogen belijden voor uw aangezicht. Heer, we bidden u ook voor de heer Touw, die hopelijk deze week weer thuis mag komen, vanuit de vier ambachten. Heer, wilt u hem nabij zijn. In de weg die hij heeft te gaan. Alle die hem lief en dierbaar zijn. Heer, dan gaat u ook uw weg met hem. Dat hij het mag opmerken. En dat hij net als Paulus zou mogen schrijven. Bij wijze van spreken. Ik weet dat dit de wegen die u gaat, tot mijn zaligheid zal gedijen, vruchten zal dragen voor mijn zaligheid, zal leiden tot het eeuwige geluk. Heren, we bidden voor een ieder in de gemeente waar zorgen zijn, die geschrokken zijn na het overlijden van de dochter, de schoonzoon en daar. En de zoon die in het ziekenhuis ligt en daarbij terugdenken aan die moeilijke momenten in hun eigen leven die er zullen zijn geweest. Heren, wilt u ook daarin sterken. Alle die in rouw en verdriet verkeren, waar wij misschien gaan voorbij gaan, het niet meer, geen rekening meer mee houden, waar een weduwnager elke dag mee geconfronteerd wordt, steeds weer die momenten daar kunnen zijn. Heer, wilt u dragen en de krachten geven in dit aardse leven, opdat we ons heil en onze steun en onze hulp bij u mogen vinden en zoeken en vinden en zoeken en dat steeds weer. Heer, gedenk de kerkraad van de gemeente. Geef dat ze in eigen kracht niet kunnen leiding geven, zou ik mogen leren. Zal de gemeente er arm van worden als we het zelf al kunnen. Maar dat wij mogen zien op u en in geloof en in de genade van u onze weg mogen gaan. En dat wij veel met u mogen verkeren om zo ook in de gemeente in dienstbaar te mogen zijn. Bekeer ons steeds weer tot u en vul ons met de liefde van uzelf. Heer, gedenk zo ook de kinderen als ze vakantie hebben. Wilt u ze laten genieten van de rust van uw schepping. Zij die weg zijn, die op vakantie zijn, zij die misschien allemaal weer terug zijn. Heer, geef ons vreugde in uw schepping. Maar boven alles een vreugde in God, dat Hij ons verlost van de verdorvenheid die in uw schepping woont. En die God die ons laat delen in die herschepping. Heer, wilt u zo in de gemeente werken, deze morgen, uw woord zegenen. Dan bidden wij van u alleen om Jezus Christus wil, uit enkel genade. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Here en zijn dienst. En wij zingen uit Psalm 66 en daarvan het vierde, tweede, het vierde en het tiende vers. Psalm 66, vers 2. Al het aardrijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan, vers 4. Loof de Heer der legerscharen, o volken heft een lofzang aan, en ook vers 10. God zij altoos op het hoogst geprezen, lof zij Gods goede tierenheid. Psalm 66, vers 2, 4 en 10. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking kunt u vinden in het gedeelte dat we gelezen hebben, Filippenzen 1, vers 12 tot en met 14. Filippenzen 1, vanaf vers 12 tot en met 14, waar we onze tekst en Gods woord lezen. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgene mij geschied is, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen, en dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbend, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Als thema schrijven wij onder deze tekstwoorden: de Heere zorgt voor de bevordering, voor uitgang van het evangelie. De Heere zorgt voor de bevordering van het evangelie. In de eerste plaats, hij bereikt het rechthuis en alle anderen met het evangelie. En ten tweede, hij versterkt de broeders. Dus de Heere zorgt voor de bevordering van het evangelie. Hij bereikt het rechthuis en alle anderen en hij versterkt de broeders. Gemeente, we zien in gedachten een groot leger zich voortrekken richting Dacië bij de Zwarte Zee. Het zijn Romeinen. Ze zijn op weg naar Dacië. En vlak daar vooruit, daar lopen een aantal paarden met soldaten erop. Pioniers. Wat doen die soldaten daar? Af en toe springen ze van hun paard en zie je ze bezig. Dan springen ze snel weer te paard en gaan ze weer in galop verder. Het zijn soldaten die de weg bereiden. De gevallen bomen trekken ze van de weg af. De kuilen worden gedicht, zodat het leger dat in aantocht is voort kan gaan. Dat ze niet steeds hoeven te stoppen, die hele stoet, maar dat ze door kunnen gaan. Dat het leger zich bevordert, vooruit gaat. Daar moet u aan denken als we dit lezen, de bevordering van het evangelie. Dat het evangelie voort kan gaan. Paulus, hij is een pionier. Zo'n soldaat die de kuilen dicht, die de bomen van de weg haalt, opdat het evangelie verder kan gaan. Ik wil, zo zegt hij, dat gij weet dat hetgeen mij, aan mij geschied is, wat mij overkomen is, tot bevordering van het evangelie gekomen is. De Filippenzen, ze zijn op de hoogte wat er aan Paulus geschied is, wat er met Paulus gebeurd is. Hij zit in de gevangenis. Zijn banden zijn openbaar, zijn duidelijk voor de mens. Hij is geboeid. De Filippenzen hebben een gift gebracht. Wat ze precies gebracht hebben, staat er niet in de brief. Maar ze zijn gekomen, Epafroditus, een afgezant. Die is naar Paulus toegegaan en heeft een gift meegenomen uit de gemeente van Filippi. Als een blijk van dankbaarheid, van meeleven. Een gevangene in die tijd, die telde eigenlijk niet meer mee. Als je gevangen was, dan deed je niet meer mee in de samenleving. Maar de Filippenzen denken wel aan Paulus, aan hun gevangenen. En daarover is Paulus hartelijk verblijd dat zij aan hen denken. Dat zij meeleven met de gevangenen, hoe tegengesteld aan de algemene opinie in die tijd. Dat je zou geven om gevangenen. En toch, de christenen van Filippi, die dachten aan gevangenen. En die Filippenzen die zijn eigenlijk erg geschokt, zult u begrijpen. De stichter van hun gemeente, Paulus, hij zit in de gevangenis. Wat betekent dat? Gaat het evangelie nog verder? Zal het evangelie zich verder verspreiden of wordt het in de doofpot gehouden? Dat het niet meer verder gaat. Waar is God? Dat hij zijn dienstknecht in de gevangenis laat zitten. En bovendien, wat betekent dit voor ons? Als christenen in de gevangenis terechtkomen, omdat ze Jezus als de Christus belijden. De Filippenzen, ze zijn geschrokken. Ze hebben vragen. Gaat het evangelie verder? Regeert de God, de rechtvaardig van Christus. Paulus wil in deze brief die vragen onder andere beantwoorden. Ik wil dat gij weet. Het is een vriendelijke manier van spreek. Zoals vrienden in die tijd onderling schreven. Ja, je moet eens weten. Dit is mij overkomen. Zo zegt Paulus het. Ik wil dat gij weet. Vriendelijk. En de Filippense brief wordt ook wel de meest vriendelijke brief genoemd. Ik wil dat gij weet. Wat moeten ze weten? Wat aan mij geschied is. Wat mij overkomen is. Wat is er aan Paulus geschied? Wat is hem overkomen? Hij is in de gevangenis terechtgekomen. Hoe is dat gegaan? Heeft de Heere hem in de gevangenis geworpen? Nee. Niet in allereerste zin. En Paulus, hij was op reis naar Jeruzalem. Om het Pinksterfeest te vieren en daar vele mensen te bereiken met het evangelie. Joden die daar zouden opkomen voor het Pinksterfeest. En dan gaat hij van stad naar stad en dan komt hij mensen tegen, profeten tegen. En die zeggen tegen hem, je moet wel weten als je daar naartoe gaat dat je verdrukking aanstaande is. En mensen die dat wisten, Paulus zal gepakt worden. Er komt zelfs een profeet naar hem toe, Agabus. En die is geboeid, hè, die heeft ze laten boeien als een prediking. Paulus, let op, als u verder gaat, dan wordt u geboeid. Dan wordt u opgepakt. Hoe of wat precies, dat is niet bekend, maar u zult verdrukt worden. Uw banden, uw boeien en verdrukking zijn aanstaande. Maar Paulus, hij laat zich niet tegenhouden, hij moet naar Jeruzalem toe. Hij moet daar ook het evangelie prediken. En dan komt hij in Jeruzalem en dan gaat hij vertellen hoe God hem heeft stilgezet op de weg naar Damascus. Hoe de Heer hem geroepen heeft om het evangelie te prediken. En dan de Joden die daar het woord horen, zo lezen we. En zij hoorden hem tot hier toe. En zij verhieven hun stem. En ze zeiden, weg van deze met de aarde. Want het is niet behoorlijk, het is niet passend dat hij zou leven. En als ze riepen en de klederen van zich smeten en stof in de lucht wierpen, zo beval de overste van de Romeinen dat men hem naar de legerplaats zou brengen. De Romeinen grijpen in dat tumult van de Joden die hun kleren van zich afgooien en stof in de lucht werpen, want dit is toch onbetamelijk, dit kan toch niet. Jezus de Christus, de gekruisigde, de Zoon van God. En de Romeinen grijpen in. Paulus zou worden meegenomen. Ze willen hem geeselen. Dat ze zouden verstaan, zouden begrijpen wat nou de oorzaak is van dit tumult. Van deze onrust. Die Romeinen die begrijpen daar helemaal niks van. Maar wat gebeurt hier nu? De Joden weer met hun godsdienst twisten. En dan is Paulus veilig. Voor zolang het duurt. De Joden bedenken een plannetje. Kinderen, jullie hebben dat misschien wel eens gehoord. Op school. Een plannetje van de Joden. Die met elkaar gaan praten in de tempel. En vlakbij die mannen staat zo'n klein jongetje. Het is een neefje van Paulus. Paulus is de oom van dat jongetje. En dat jongetje heeft zijn oren gespitst, want er staan wat mannen bij elkaar. En die praten met elkaar, ze willen Paulus doden. Ze willen zijn oom doodmaken. Weet je wat? We zorgen ervoor dat Paulus morgen voor het Sanhedrin moet verschijnen. Voor de rechtbank van de Joden. Dat Paulus zich moet verdedigen. En dan onderweg, als die dan onderweg is met een paar soldaten, dan overvallen we hem. En dan zorgen we dat die soldaten Paulus niet meer kunnen beschermen. En dan doden wij Paulus. Dat jongetje die staat daar te luisteren. Hoe oud hij is, weten we niet. Maar hij hoort dat en hij zet het op een draf. Naar de gevangenis. Waar Paulus is. Hij klopt daar aan en hij zegt tegen die portier. Ik moet Paulus spreken. Mijn oom. Nou, vooruit. En het jongetje gaat daar naar binnen. En die vertelt aan Paulus wat er aan de hand is. Het is een samenzwering. Ze willen je doden. Paulus die hoort dat en die roept de overste. Het jongetje vertelt het aan die overste. En dan bedenkt die man, laten we maar in de nacht Paulus naar Caesarea brengen. En gaat Paulus de stad uit midden in de nacht, zodat de Joden hem niet kunnen doden. En zo gaat Paulus naar Caesarea en zit hij vast, is hij geboeid. Wie zijn daar verantwoordelijk voor? Is dat de Heer? Nee. De Heer die wil niet dat mens onschuldig vastzit. Nee, dat zijn de Joden verantwoordelijk voor. En ook wel die Romeinen. Die Paulus onschuldig vasthouden. Waarom zegt u dat? Waarom noemt u dat zo nadrukkelijk dat de Joden verantwoordelijk zijn? Tenminste, sommige van de Joden. Dat die Romeinen verantwoordelijk zijn en niet God verantwoordelijk is. Dat Paulus onschuldig vastzit. U hoort wel eens zeggen, misschien hier niet, dat weet ik niet. Komt dat tegen. En die zeggen dan tegen je, ja, het is geen mens die het me aandoet. Bijvoorbeeld, als we ziek zijn. En je komt op bezoek. Ja, ik hou mijn mond maar. Ik ben maar niet boos op God, want het is geen mens die het me aandoet. Oftewel, God doet het me aan dat ik ziek ben. God doet het me aan dat ik ontslag heb gekregen op mijn werk. Maar gemeente, dat is niet juist. God doet het ons niet aan. Maar wij doen het ons aan. Als God het ons aangedaan had, ziekte, ontslag, moeite, dan had hij de wereld zo wel geschapen. Als God het in directe zin heeft gewild, niet onder de toelating, maar direct heeft gewild, dan had hij de wereld wel zo ellendig geschapen. Met survival of the fittest. Met doden van het zwakke. Met al het leed, met al het onrecht. Als God de ziekten, als God zou willen dat mensen onschuldig vastzitten, dan had hij de wereld wel zo gemaakt. En bovendien, als Gods wil het was, dat er zoveel ellende was in de wereld, waarom zendt hij dan zijn zoon? Waarom maakt hij dan een nieuwe wereld waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek? Waar geen ellende en moeite meer is. Als God al die ellende gewild heeft, zou hij dan zijn zoon daarvoor over hebben? Om dat probleem dat wij veroorzaakt hebben op te lossen. Nee, het is geen mens die het je aandoet, jawel. Ook niet dat wij alles begrijpen. Maar de oorzaak ligt niet bij God. Bijvoorbeeld, die aanslag van vorige week. Alweer die week daarvoor. Van die vrachtauto in Nice. Je kunt zeggen, als nou die vrachtwagen, diegene die die vrachtauto heeft gemaakt, en nou die vrachtauto niet gemaakt had, dan was het niet gebeurd. Dus degene die die vrachtauto gemaakt heeft, dat is de schuldige. Nu begrijpt wel, dat is toch, ja, dat is onzin. Want die man heeft die vrachtauto niet gemaakt om die aanslag te plegen. Nee, die vrachtwagenchauffeur, die is de schuldige. Die heeft dat leed veroorzaakt. En zo gezegd, God is niet de schuldige van al het leed. Hoewel hij de mens gemaakt heeft en het is waar, als God u niet geschapen had, dan deed u geen zonde. Als God u geen eten en drinken gaf, dan was al het onrecht van u, dat roddelen en dergelijke, dat vond niet plaats. Maar daarmee is God niet de schuld. Daarmee is God niet verantwoordelijk voor het kwaad. Niet de oorzaak, de auteur van de zonde. Bijvoorbeeld in de Bijbel, Jozef. Kinderen, jullie kennen Jozef wel. Jozef. Hij zat in de gevangenis in Egypte. Onschuldig. Hij was verkocht door zijn broers. Dat mocht niet van de Heer, dat begrijp je wel. Je broer verkopen. Dat hij naar een ander land moet en daar als slaaf moet werken. Dat hadden ze wel gedaan. Dat mocht niet, maar ze deden het wel. Toen kwam hij ook nog in de gevangenis. Omdat hij eerlijk was. En die vrouw van zijn baas, die was niet eerlijk. En toen Toen zat hij in de gevangenis. Uiteindelijk wordt hij onderkoning. En dan komen die broers op bezoek. En die gaan belijden dat ze verkeerd zijn geweest. En dan zegt Jozef tegen hen: Jullie hebben ten kwade gedacht. Jullie wilden mij doden. Jullie wilden van mij af. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Omdat hij deed, zoals het is vandaag, te deze dagen, om een groot volk in het leven te behouden. Dus de Heere die had dat kwaad, die dat verkeerde van die broers, ging hij toch gebruiken voor iets goeds. En dat doet de Heere. Dus dat kwaad is niet buiten Gods macht. Het is wel in Gods macht, in Gods hand. God gebruikt het kwaad tot iets goeds. Jullie hebben het ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. En dat doet hij nu ook bij Paulus. God gebruikt het kwaad tot iets goeds. Ik wil dat gij weet dat hetgeen mij overkomen is, tot bevordering van het evangelie gekomen is. Onbegrijpelijk, want de Joden die wilden het evangelie niet bevorderen. Dat begrijpt u. De Romeinen, ja, die hadden er ook geen belang bij. Maar God gebruikt het tot iets goeds. Hoe dan? Namelijk dat mijn banden, mijn boeien in Christus, om Christus wil, dat ik gevangen zit, openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. Paulus zit in de gevangenis. Waarschijnlijk is hij in Rome aangekomen. En hij zegt het, mijn boeien zijn openbaar geworden. Het is duidelijk geworden in het ganse rechthuis. Wat is het rechthuis? Waarschijnlijk de Praetoriaanse garde, het keizerlijke legioen in Rome. En Paulus zit in de gevangenis daar. En we lezen in Handelingen 28 dat er een soldaat zit vast. En Paulus zit met één hand vast aan een soldaat. En je kunt je voorstellen dat Paulus daar vertelt, ja, waarom hij gevangen zit. En die soldaat die zit daar en die hoort aan en die begrijpt er niks van. Om Christus wil gevangen. En wat is er dan gebeurd? Ja, zo en zo. Ik heb de Joden verteld dat Jezus is de Christus. Dat de Joodse God zijn zoon heeft gezonden. En dat hij als een gekruisigde is gestorven. En die vertelt dat tegen die ene soldaat. En die soldaat die gaat weer weg. En dan komt de volgende soldaat. Ze wisselen elkaar wat af. En weer hetzelfde verhaal. Of ongeveer hetzelfde. Hij vertelt ook aan die soldaat. Dat Jezus in de wereld gekomen is. De zoon van God. Om onze zonde weg te nemen. Maar het is heel eenvoudig. Als Paulus daar in Rome was geweest als een vrij man, had hij die keizerlijke garde niet bereikt, zeer waarschijnlijk. En die soldaten die vonden, eerlijk gezegd, dat evangelie ook maar een achterlijk evangelie. Wat moet nu een soldaat met een gekruisigde? Iemand die zich vrijwillig aan het kruis laat nagelen. Ja, daar heeft een soldaat niks mee. Een soldaat die vecht tot de dood. Hij gaat zeker niet als een lammetje de slachting. Dus die soldaat die, voordat hij zou geloven in Jezus Christus, er waren heel wat kuilen en hobbels die opgeruimd moesten worden. En Paulus die is daarmee bezig. Omdat die keizerlijke garde, het legioen, het rechthuis. De kanttekening zegt het huis of het hof van keizer Nero. Zijn raadsheren, zijn hofgezin en zijn beveiligers. Om die met het evangelie te bereiken, moet heel wat opgeruimd worden. Het evangelie was dwaasheid in die ogen van de soldaten. En dan zitten ze naast zo'n man. En ja, een hele normale man. Ook iemand die ook nog slim is en veel geleerd heeft. Verschillende talen kan spreken. En dat is een man die gelooft dat Jezus zijn zonden heeft weggedragen aan een ander mens. Hij heeft mijn schuld verzoend. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Ik wil dat u weet dat het tot bevordering van het evangelie gekomen is. De Joden hebben dat ten kwade gedacht, maar God gebruikt het tot iets goeds. Niet dat God het goed vindt dat mensen onschuldig in de gevangenis zitten. Toch God gebruikt het tot iets goeds. Het evangelie is bekend geworden aan die soldaten. En alle andere, waarschijnlijk inwoners in Rome. Want die dachten, zo Zo lezen we, en die christenen, dat zijn kannibalen. Kannibalen, ja. Zo gaat dat. Die gedachte die de een vertelt aan een ander. Ja, ze hebben een maaltijd met elkaar. En dan eten ze het lichaam van die gekruisigde. Zo dachten ze. Want ze zeggen het, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. En ze eten dat op. Ze drinken bloed. En dus zo was de gerucht in Rome dat ze mensen aten. En ja, Paulus die legt dat uit. En als hij dat zal gehoord hebben. Nee, dat is niet zo. Wij gedenken het lijden van Christus. Maar we eten Christus niet op. Andere gedachten. Christen, dat zijn atheïsten. Atheïsten. Ja, want ze geloven maar in één God. En al die andere goden, dat zijn geen goden. Die ontkennen ze dat ze goden zijn. Christenen, die geloven maar in één God. En ze verwerpen alle anderen. En Paulus legt dat uit. Dat er maar één God is. En Heer van allen. En zo worden die hindernissen opgeruimd. En niet dat al die soldaten tot geloof zijn gekomen. Waarschijnlijk niet. En we lezen ook in Handelingen 28 dat sommigen geloven en sommigen niet. En ook de Joden die daar op bezoek komen, in dat huis waar Paulus verblijft, ook sommigen geloven en sommigen niet. Maar Paulus die predikt wel het evangelie aan alle mensen, ook in het rechthuis. God hem de opdracht heeft gegeven om dat evangelie te verkondigen. Ik ben tot verantwoording gesteld. En zo gebruikt God het kwaad in iets goeds. Met John Henry, de Bijbelverklarer, die zegt, hier zien we een geheimzinnige werking van de voorzienigheid. Om een zo groot goed als de verbreiding van het evangelie te laten voortkomen uit een zo groot kwaad als de gevangenschap van de apostel. En zo werkt de Heere nog steeds. Kan het zijn dat u ziek bent? God wil geen ziekte. Tenminste, hij laat het toe. Maar hij maakt alle dingen nieuw straks. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Maar dat je ziek bent en je komt in het ziekenhuis. En er ligt iemand naast je en dan trek je daar wat langer mee op. En die ziet je bidden. Zeg, ja, waarom bid je eigenlijk? En dat je dan gaat vertellen wie Christus is. Dat God zijn zoon zond om de schuld weg te nemen, om het eeuwige leven te bereiden. En dat die man allerlei verkeerde denkbeelden heeft over het christelijk geloof. Er zijn er nogal niet wat die verkeerde gedachten hebben over het christelijk geloof. Christenen, maar dat zijn toch, zomaar gezegd, vrouwenhaters. Want die misgunnen vrouwen een mooie positie. Meer uitleggen, nee, dat zo is het niet. Christenen hebben vrouwen lief en ze gunnen ze de eeuwige positie in de hemel. En ze zeggen wel dat de vrouw leeft naar Gods wet, net als een man overigens. Christenen, andere gedachten, dat zijn homohaters. Maar nee, ze gunnen ook praktiserende homoseksuelen de eeuwige zaligheid. Het leven naar Gods wet, de vreugde in Gods wet. De liefde van Christus. Hindernissen die opgeruimd moeten worden. Christenen die mogen nooit wat. Die moeten dit en die moeten dat. Nee, ze willen naar Gods wet leven. Hindernissen die je moet opruimen. Verkeerde denkbeelden over God. Over Christus. Over zijn werk. Dat de Heere zo uw ziekte gebruikt tot iets goeds. Dat u die anderen bereikt. Of ontslag op je werk. Hoe diep kan het gaan? Niet dat het ontslag goed is. Of misschien wel. Maar dan heeft u het zelf ernaar gemaakt. Maar dat het wel kan gebruikt worden voor jezelf. Ja, waar gaat het in mijn leven eigenlijk om? Maar ook als je een nieuw werk mag vinden. Op een nieuwe mensen terechtkomt. En met die mensen gaat spreken over het christelijk geloof. Zo gaat de Heere zijn weg. En gebruikt hij het kwaad. Niet altijd zien we dat. Of vaak niet. Maar kan hij dat gebruiken? tot bevordering van het evangelie. Gemeente, God doet dus niet het kwaad. Hij is daar niet de schuldige van. Het is wel waar Gods raad zal bestaan. En hij zal al zijn werken doen. Al zijn welbehagen doen. Gods werken zijn van eeuwigheid bij hem bekend. Maar dat neemt niet weg de verantwoordelijkheid van de mens. Paulus, hij is gevangen. En die mensen zijn geschrokken. Die Filippenzen. En toch, hij zegt dat het is tot versterking van de broeders gekomen. Tot versterking van de andere christenen in Rome. Ik wil dat gij weet dat het bekend is in het rechthuis en aan alle anderen. Maar ook aan de broeders. Het merendeel van de broeders heeft vertrouwen gekregen. En ze durven het woord onbevreesd te spreken. Dat is wel opmerkelijk. Tenminste, ik kan me zo voorstellen als er iemand opgepakt wordt. Hier in voor een putten, omwille van het geloof. Of een predikant, een ambtsdrager. Dat de volgende kerkdienst misschien wel wat minder bezocht is. En dat de volgende predikant of ambtsdrager zich wat verborgen gaat houden. Want ja, wat zal er mij overkomen? Hier in Rome is precies andersom. Het merendeel van de broeders die durven het woord onbevreesd te spreken. Ze gaan met dezelfde moed verder. Ja, met meer moed zelfs. Ze hebben meer vertrouwen gekregen. Het heeft geen verlammend effect op de anderen. Maar ze gaan met nog meer moed verder. Hoe komt dat? Als je net op Paulus in de gevangenis. Hij zit daar met blijdschap. Net als in Filippi toen hij daar kwam. En zijn lof. De lof van God zong in de nacht. Met een opengereten rug. En niet wetend de toekomst voor zich. Paulus zit daar met blijdschap. En dat geeft zoveel. Ja, zoveel moed aan de anderen. Paulus zit daar. Toch met vreugde. Niet met vreugde omdat hij in de gevangenis. Maar omdat God het gebruikt. Daarom zit hij daar met vreugde. Zo kan het ook tot vertroosting zijn. En als je leest in het blaadje van Open Doors, of in welk blad ook, hoe de Heere soms werkt in de gevangenis. En dan hebben wij het hier maar mager, denk ik wel eens. Maar wat lauw. Christen die in de gevangenis zitten en in de gevangenis gaan vertellen over het evangelie. Dat vele gevangenen tot bekering komen. Wonderlijk zijn Gods wegen. Wat is zijn leiding hoog geducht. Zoals we zongen. Gemeentes die ontstaan in de gevangenis. Waarvan je leest. Paulus. Hij zit met blijdschap. In de gevangenis. God gaat door. En daarom hebben die predikers nog meer moed ontvangen. Maar helaas. Paulus zegt daar wel bij. In vers 15. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist. Dus er zijn van die broeders die prediken Christus door nijd en twist. En in vers 16, die verkondigen Christus wel uit twisting, niet zuiver, menend aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Dus hij maakt eigenlijk een tweedeling in de predikanten, zo gezegd, van die tijd. Sommigen nijd en twist, sommigen door goedwilligheid, sommigen uit twisting, niet zuiver, menend aan mijn banden. Verdrukking toe te brengen, dus nog meer ellende aan mij te geven, door deze uit liefde, omdat zij weet dat ik tot verantwoording van het evangelie gekomen ben, gezet ben. Wat bedoelt hij hiermee? Is Paulus misschien blij dat sommige Christus niet goed prediken onder een deksel? Nee. Ze prediken Christus wel goed, maar door nijd en twist. Het gaat hier om de motieven van de prediking. Je moet je voorstellen, Paulus komt daar in Rome aan. En die gaat het evangelie prediken. En al die christenen in Rome, die willen Paulus wel eens horen. Dus die bezoeken die huisgemeente waar Paulus dan voor gaat. Paulus' huis. En ja, die andere predikanten die daar zijn, die hebben eigenlijk wat minder bezoek. Ja, dat is niet aangenaam. En die predikanten die willen nog beter Christus verkondigen, nog wel beter dan Paulus als het even kan. Of net zo'n status hebben in de christelijke kerk als de apostel Paulus. Maar Paulus zegt, ik ben tot verantwoording gezet, ik heb een bijzondere taak in Gods koninkrijk. Dus die predikanten die prediken Christus wel goed en terecht, maar ze doen dat uit nijd en twist, namelijk om nog beter te zijn dan een ander. Dat is een gevaar voor een predikant. En nog mooier te preken, of nog krachtiger, of hoe dan ook, dan een ander. Er is op zich niks met de prediking mis, maar de motieven daarachter die zijn niet zuiver. Je wilt jezelf verheffen. Daar is Paulus bedroefd over. En toch is hij verblijd dat wel Christus op de juiste wijze wordt verkondigd. Dus Paulus is niet blij met een halfslachtige prediking. Als dat, zoals we dat zouden, zodat zo zouden lezen. Nee, dan zegt hij heel scherp, al komt er een engel uit de hemel die iets anders leert dan wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. Dus die boodschap moet wel zuiver zijn. Maar het motief moet ook zuiver zijn. De prediking is goed, maar het motief erachter. Dat je jezelf wil verheffen, de beste wil zijn, en dan in de prediking, dat is niet goed. Sommigen prediken Christus onder een daksel. Vers 18. Wat dan? Zo zegt Paulus. Nochtans wordt Christus op allerlei wijze. Het zij onder een deksel. Met andere motieven. Dus ze doen zich voor alsof het hen om God gaat. Om Christus gaat. Maar het is onder een deksel. Want het gaat hen niet om Christus allereerst. Maar om henzelf. Om beter te zijn. Dan de apostel Paulus. Om ook populair te zijn. Het zij in de waarheid verkondigd wordt, daarin verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden. Paulus, hij is toch verblijd dat Christus op de juiste wijze wordt verkondigd. Hoewel hij natuurlijk hoopt dat het ook met de juiste intenties wordt verkondigd. Het merendeel van de broeder heeft vertrouwen gekregen. Als je dat zo leest, dan blijkt dus ook dat er een minder deel is. Sommigen geen vertrouwen gekregen. Sommigen die zijn bevreesd. Je kunt het wel begrijpen. Er is verdrukking. En ze deinzen terug. Dat is heel natuurlijk voor ons mens. En als we geen genade van God ontvangen, dan is het ook niet anders. Dat je terugdeinst. Als er een vervolging komt. En vervolging brengt altijd ook scheiding. Scheiding tussen schijn. Iemand die een christen lijkt. Het is een zijn. Iemand die werkelijk een christen is. Daar spreekt Jezus over. In de gelijkenis van het zaad. Dat sommigen het evangelie met blijdschap ontvangen. Dus je zit in de kerk en je bent heel blij. Je wordt helemaal warm van het evangelie. Je vreugde in het evangelie. Maar als er verdrukking komt. Als er tegenslag komt. Het gaat even anders. Dan is het weer. En dan is het voorbij. En dan wordt het gestikt door die doornen en distels. Dan heeft het geen diepte. Minder deel heeft geen vertrouwen. Of ze ook allemaal afgehaakt zijn, weten we niet. We weten wel dat bijvoorbeeld een Demas, een prediker, die heeft de tegenwoordige wereld weer lief gekregen. Door die verdrukking heen. Verdrukking loutert. Heiligt. En dat maakt het openbaar. Waar gaat het u om? Om uzelf. Of hebt u Christus ondanks alles lief? Minder deel, geen vertrouwen. Je moet denken aan de Christenreis. Een mooi boek om te lezen. De christen die op reis is naar de hemelstad. Die het leert, de wereld gaat voorbij. En ik leef nu onder het oordeel van God. In de stad verdarf. Ik moet daaruit. En hij gaat eruit en hij gaat op weg naar de enge poort. Naar de nauwe poort. Niet dat die poort eng is, maar dat die poort nauw is. Eng. Een oud woord voor nauw. En dan gaat er eentje met hem mee. En die leest in zijn Bijbel en die vraagt aan Christen. Vertel me nou meer over die mooie hemelstad. En Christen die vertelt erover. En die man die gaat al harder lopen. Prachtig. Het gaat goed. Maar dan vallen ze in een moeras. In een poel moedeloosheid. Ze krijgen tegenslag. Er komt verdrukking. Goed, ze proberen het nog wel even.
Een christen die voelt, ik moet verder, ik kan echt niet meer terug. Ik kan niet terug naar de zonde, naar de stad verderf. Maar die andere, denkt ze, ja, naar de hemel. Ik wil wel naar de hemel. Maar dit ervoor over hebben, nee. Hij probeert het wel even, maar nee, hij gaat weer terug. Hij haakt af. Dan vragen die mensen het, hè, wat heb je gedaan? Ik zeg, ja, ik heb er niks voor over. Ik heb dat er niet voor over in ieder geval, om de hemel te bereiken. Dan geniet ik maar liever gewoon van hier en nu. En al die moeite, nee.
Bereid te zijn tot lijden. Een christen dient daar bereid toe te zijn.
Acht het voor grote vreugde als gij in vele verdrukking valt. Zo zegt de apostel. Onbegrijpelijk wellicht. En de vraag is, zijn we ertoe bereid? Zijn we ertoe bereid om te lijden om Christus wil? Staan we nog op de kansel, tegen mezelf gezegd. Als er verdrukking zou komen. Nou, afwacht onszelf niet. Maar God geeft op dat moment wat we nodig hebben. Ik las onlangs bij dominee Abma van de vorige eeuw. En die zegt heel scherp. En die zegt, wij zijn niet afkerig van Gods genade. We zijn niet afkerig van Gods genade. Vooral niet met het oog op het hiernamaals. We hebben er geen moeite mee als God ons genade geeft. Als we het eeuwige leven mogen beërven. Geen enkele moeite mee. Maar, zo zegt hij, het moet ons zo min mogelijk van onze tijd, van onze pret en van onze persoonlijke aspiraties en van ons leventje dat we leiden kosten. Dat is wel eerlijk. Als uw leeftijd getekend wordt, dan heeft u bekering nodig. En wij zijn niet afkerig van Gods genade. Maar het moet ons niet van onze pret kosten. Dat je gewoon je leventje kunnen leiden. Niet van je persoonlijke aspiraties, je eigen doelen. Het leven dat je leidt, wil je niet opgeven. Ze willen wel naar de hemel. Net als die man die met Christus meegaat. En die, ja, vertel maar meer over. Prachtig. Maar niet mijn leven opgeven. En niet door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God. Nee, dat heb ik er niet voor over. Paulus wel. Het is tot nut van de broeders. Tot nut van het rechthuis. Dat die soldaten leren wie Christus is. Dat God zijn zoon heeft gezonden. Maar het is zelfs ook nog tot nut voor hemzelf. Nou zeggen van ja, voor Paulus is dat toch, ja, daar is het toch niet prettig voor. En zegt hij, het is zelfs tot mijn zaligheid. Vers 19. Ik weet dat dit, die banden en verdrukking, tot mijn zaligheid gedijen zal. En gedijen vruchtbaar zal zijn tot mijn zaligheid. Door uw gebed en toebrenging van de geest van Jezus Christus. Dus niet dit zonder het gebed. En zonder het gebed zit je niet vrolijk in de gevangenis. En zonder de hulp van Gods geest, dan kun je niet zingen in de gevangenis. Maar je moet er maar zitten. Je moet er maar zitten. Om het evangelie van Christus altijd trouw te zijn geweest. En dan daar terecht te komen. Maar u bidt. De gemeente is als het ware nog meer in gebed voor die gevangenen. Dat doen wij ook. In gebed voor de gevangenen. Wij horen naar hen die in gevangenis kwijnen. Die daar wegkwijnen in de gevangenis. In Pakistan. Of waar dan ook. Wij bidden nog meer voor hen. Dat hebben ze nodig. Daarom leidt het tot mijn zaligheid. En de hulp van de Heilige Geest. Die heeft Paulus nodig. De hulp van Gods Geest. Zonder het gebed en zonder die hulp van Gods geest, dan is het ook maar een mens. Dan zal hij ook wel boos zijn geworden. Maar die geest, die is er juist. Dat is het wonderlijke van de Heer. Die geeft het als we het nodig hebben. Je moet denken aan Guido de Bray. Dat is de schrijver van onze belijdenis. De Nederlandse geloofsbelijdenis. Die heeft die belijdenis geschreven en die komt dan ook in de gevangenis. En dan zit hij daar en dan schrijft hij aan zijn vrouw. Ik zal een stukje voorlezen van zijn brief aan zijn vrouw. En dan zegt hij, ik gevoel heden de trouw van mijn Heere Jezus Christus. En ik breng nu in de praktijk wat ik aan anderen gepredikt heb. En zeker, ik moet belijden. Namelijk dat toen ik predikte, Ik sprak als een blinde over kleuren, zo ik het vergelijk met wat ik nu door de bevinding gevoel. Dus toen hij predikte, toen sprak hij als een blinde over kleuren. Hij predikte de drie-enige God. En dat heeft hij goed gedaan, ongetwijfeld. Hij heeft die belijdenis altijd al geschreven in die tijd. Maar nu in de gevangenis weet ik nog veel meer van God. Door de bevinding, door de praktische ervaring, dan wat ik toen wist. Toen was ik eigenlijk maar blind in vergelijking met nu. En dat treft mij wel eens als ik die verslagen lees. En wij kunnen veel weten, en dat is heel goed, van de dogmatiek. Heel belangrijk. Zeker. Maar die mensen die daar in de gevangenis zitten, die hebben soms nauwelijks amper kennis van de Bijbel. En niet dat ze willen dat wel, en ze lezen erin als het even kan. Maar hoeveel ze weten van de drie-enige God met de praktijk. Dat Gods geest hun ondersteunt en dat ze meer weten van Christus dan wij met ons hoofd leren, weten zij met het hart. En zo zegt Guido de Bray. Door de bevinding heb ik nu meer geleerd in de gevangenis dan toen ik predikte. En niet dat zijn prediking niet goed was, maar het was nu veel dieper, veel meer geleerd. Ik bevind mij op een zeer goede school. En ik heb de Heilige Geest die mij voortdurend bezield, die mij omringt met wapenen tot de strijd. En daarbij zegt hij wel, aan de andere kant, dat is er altijd, als Gods geest u onderwijst, dan komt er een andere kant. Aan de andere kant omringt mij de tegenstander van al Gods kinderen, die als een briesende leeuw is om mij te verslinden. Dus daar komt de duivel, die zat er ook. En die viel hem ook aan in de gevangenis. Maar die tot mij gezegd heeft, vrees niet, ik heb de wereld overwonnen, die doet mij overwinnen. Dus Gods zoon heeft de wereld overwonnen, die doet mij overwinnen. Ja, maar Guido de Bray, ja, maar Paulus, klopt toch niet? Klopt toch niet, die de wereld overwonnen heeft? Moet je nou kijken. Heeft Christus de wereld overwonnen? Volgens mij niet. De duivel heeft in de gevangenis, je valt je aan. God overwonnen, ja. Dat is het geloof. Straks zal het zichtbaar worden voor alle mensen. Maar nu in het geloof in de gevangenis, die de wereld heeft overwonnen. Die doet mij overwinnen. Wij gaan ten hemel in. Wat er ook gebeurt. Ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal. Kunt je voorstellen, jongelui, dat je met vrede in je hart, de hemel in je ziel, onder het zwaard van een IS-strijder zou liggen. En je zegt van ja, ik kan me doden. Ik kan mijn leven nemen, maar ik ga eeuwig leven. Ik zal misschien hier sterven. Maar dat is om te leven, los van de wereld. Ik weet dat dit mij ter zaligheid zal gedijen. Het gaat goed met mij. Als ik met een open gereten rug, dan zit ik gevangen. Al heb ik geen toekomst in deze wereld, kan ik geen carrière maken, zo gezegd. Kan ik niet van promotie naar promotie gaan, van een huis naar een groter huis, een mooie auto. Het gaat met mij toch goed. Wat er ook gebeurt, het leven is mijn Christus, het sterven is mijn gewin. Deze man, Paulus, en ook Guido de Bray, die heeft niks meer te verliezen. Want het oude leven heeft hij verloren. Ik ben al gekruisigd en ik leef met Christus. En die hem kent, die heeft het eeuwige leven. Hij weet het, ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schat. Omdat u, wel gij, mijn rechterhand, want vatten gij zult mij leiden door uw raad. Door uw raad in de gevangenis. Ja, Gods raad zal bestaan. En hij zal al zijn welbehagen doen voor eeuwig. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. De verder volgt Psalm 73, vers 12. eindigen wij met dankgebed. Heere, wat vraagt u veel van ons? Ons leven af te leggen als het nodig is voor u. Ons hele leven aan u te geven. En Heere, we danken u dat u ons nog meer geeft. Dat u meer geeft dan u van ons vraagt. En mij, Heer, toe door u bereid. Niet door onszelf bereid, klaargemaakt om te sterven, maar door u bereid. We hebben het gezongen. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Heere, dat hebben we mogen zingen. U weet of het klopt. Of dat wij als die man zijn, die wel de hemel willen bereiken, maar er niks voor over hebben, geen moeite, laat staan in de gevangenis of de dood. O Heer, geef ons wat we nodig hebben. En bekeer ons van onze verkeerde wegen. Als wij opgaan in het hier en het nu, en wel zoekers zijn van aardse schat, en niet luisteren naar het woord van Jezus, vergadert u geen schat op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, maar vergadert u schatten in de hemel. Heer, gedenk degene die wegen gaan, als een Jozef. De gevangenis zitten zo lang. En wij weten uiteindelijk dat Jozef onder koning werd. We weten dat die gevangenen die om uwentwil in de gevangenis zitten, eenmaal als onder koningen zullen zijn. En die eeuwigheid, die nieuwe aarde, maar nu daar wel zitten, sterk en geef hem krachten. Bid u voor de gemeente waar zorgen, ziekten en nood zijn, waar er eerder opstand komt in ons hart, dat er onderworpenheid mag zijn. Heere, zegen ons in het werk wat we mogen doen, de plaats die u ons geeft, de mensen die we ontmoeten, de hindernissen die we moeten opruimen, de vooronderstellingen die we tegenkomen. Als we met mensen spreken over het christelijk geloof, geef wijsheid en juiste woorden. En dat het tot zegen mag zijn van velen. Heer, dank voor het woord dat u ons liet horen. Het zijn uw woorden. Dat we ook u de dank mogen brengen. Vergeef alle zonden die er is geweest. In spreken of in luisteren. In het zingen of in het bidden. Dat bidden wij. In de naam van uw Zoon. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij tot slot uit Psalm 107, vers 16 en 22. Psalm 107, vers 16 laat zulken eer bewijzen aan zege, gunst en macht. En ook vers 22. Wie wijs is, merkt die dingen en geeft standig acht op zere handelingen. Zo vol van gunst als macht. Psalm 107, vers 16 en 22. Hef dan uw harten tot God. Ontvang zijn zegen die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.